Ik heb een beginnetje gemaakt met lofprijzing. Daar gaan we nu mee verder. Wat voor aanbidding geldt, geldt het liefst ook voor lofprijzing. Dat is dat we altijd gericht zijn op het karakter van God. Dat is iets, dat is een kernbegrip. En waarom? Omdat het karakter van God onveranderlijk is. Dus wij moeten zoeken naar dat wat de vaste waarde heeft, hoe moet ik het zeggen? Dat wat wij aanbidden, dat wat we lofprijzen, moet iets zijn wat zeker is, wat vast is, wat onveranderlijk is. En dat betekent dat je ten alle tijden God kan loven en kan prijzen om wie hij is. Het tilt ons uit boven de omstandigheden. Ik had nog net even wat gesprekken en één daarvan, daar kwam dit in openbaar. Kijk, ik heb natuurlijk gezegd dat aanbidding heeft te maken met ons innerlijke gesteldheid. He, onze toewijding aan hem, respect, ontzag voor de Heere God, oprechtheid naar hem, het volgen van hem, maar ook het kennen van jezelf, wie ben je. En dat leidt tot een leven van aanbidding. En van daaruit komt lofprijzing op. Nou is het natuurlijk zo dat velen die voelen het niet altijd, of die zitten niet lekker in hun vel, of die zijn moedeloos, of die hebben teleurstelling. En die weigeren, om het zo maar eens te zeggen, de Heere te loven en te prijzen. Maar dat is het moment dat je juist een keuze moet maken om dat wel te gaan doen. Dan moet je dat gaan doorbreken. Maar dat wil niet zeggen dat als gevoelens van moedeloosheid en teleurstelling jouw hart beheersen, dat jouw gesteldheid niet goed is. Jij kan recht tegenover God en mensen staan. Alleen je wordt overweldigd door negatieve gevoelens. Omstandigheden in je leven die moeilijk zijn. Of moeilijke mensen om je heen. Maar dat wil niet zeggen dat je geen leven van aanbidding leidt. Begrijp je? Jouw houding ten opzichte van God en mensen, die is goed. Maar door die moeite en zorgen en noden, laat je je eigenlijk te neerdrukken. En zeg je, nou ja, die lofprijzing, ik laat het maar voor wat het is. Maar dan is juist het punt gekomen om de Heere te gaan loven en te prijzen. En dan is het punt daar dat je een wilsbesluit moet maken. Omdat God je te midden van die omstandigheden op een hoger niveau wil brengen. Daarbovenuit wil tillen. Nou, blader even naar Psalm 118, daar heb je ook zo'n voorbeeld. Je leest dat natuurlijk heel vaak in de psalmen, hè? Uitdrukkingen als mijn ziel hoop op God. Dus je moet jezelf ook wel aanpakken. Maar waar het mij om ging met die aanbidding en met die innerlijke gesteldheid, daar ging het mij meer om, ben je dubbelhartig? Leef jij in zonde, bewust, dan kan je wel uiterlijk heel veel vertoon hebben van lofprijzing, maar dan klopt dat niet met elkaar. Dan wordt jouw geloof niet opgebouwd. Maar als jij juist door allerlei moeite en zorgen te neergedrukt bent, juist dan moeten we elkaar stimuleren om God aan te roepen en hem dwars tegen de omstandigheden in te loven en te prijzen. En dan zou je zien dat je opgebouwd wordt. Psalm 118, vers 1. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. Dit is de zorg. Dus hier zie je dat de dichter een wilsbesluit maakt in de benauwdheid om de Heere aan te roepen. Middels gebed. Maar uiteindelijk is lofprijzing ook het leven in contact met de Heere God. Dus die twee moet je wel onderscheiden. Dus juist als je je moedeloos voelt, juist als je te neergeslagen bent, dan is dat de keuze. De keuze moet je dan maken om de Heere te loven en te prijzen. En dat tilt je boven omstandigheden uit. Het bouwt je op. Je richt jezelf op de Heere God en op wie hij is in zijn karakter. En ik denk dat daar de moeilijkheid is. Als wij het voelen dan willen we God lof prijzen. En als we het niet voelen, of als we de omstandigheden juist zo moeilijk zijn, dan geven we eerder toe aan die omstandigheden, dan dat we zeggen, maar God is dezelfde, ook in deze omstandigheden. En dat is niet een soort pep talk of zo, hè. Maar dat is echt dat in de moeite doe je een beroep op de barmhartigheid van God. Je doet een beroep op zijn karakter. Op zijn genade. Op zijn trouw. Op zijn geduld. Op zijn liefde. Op zijn belofte. Daar maak je gebruik van. En dat uit je middels lofprijzing. En dat betekent dat jij een ander zicht krijgt op de omstandigheden. Want bij lofprijzing is jouw focus niet meer een of andere omstandigheid of een aartspersoon, maar een goddelijk persoon. De persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is de kern van lofprijzing. Je hoofd wordt omhoog gericht. Nou, ik wil drie woorden uit het Oude Testament noemen, waar diverse aspecten van lofprijzing, waar je die mee kunt aanduiden. Want lofprijzing is iets waar je helemaal lichamelijk bij betrokken mag zijn. God dienen, God loven, God prijzen is iets wat onze emoties raakt en mag raken. Dat is heerlijk. Overigens, de Bijbel is een Joods boek. Maar als je ziet hoe de Joden feest vieren, zelfs die mannen in die zwarte pakken, dat zie je niet altijd van hun gezichten af, moet ik eerlijk bekennen. Maar in de diepste wezen is de Joodse godsdienst een vrolijke, opgewekte godsdienst. Als je ziet hoe hun feesten vieren, hoe ze de eeuwige verhogen en verheerlijken. Vanuit het verleden, vanuit het heden, maar ook wat hij gaat doen in de toekomst, daar verheugen ze zich in. En vandaar is dans en muziek onderdeel van het Joodse geloof. Met alles wat in hen is, loven ze de Heer, ze bidden zelfs. Al bewegend. Ze zijn dus met geest, ziel en lichaam betrokken bij hun toewijding aan de Heer. Nou, als iedereen in de dienst al zo gaat zitten, valt er niemand in slaap. Dat is één gegeven al. Maar het zegt wel iets. Het zegt dit, dat wij dus met geest, ziel en lichaam betrokken zijn in de toewijding aan de Heer. Want hij heeft ons ook met geest, ziel en lichaam gekocht en betaald. Niet met goud of zilver, maar met kostbaar dierbaar bloed. Dus we zijn ook helemaal betrokken om hem dat te geven wat hij waard is. Nou, en dan moeten we soms een beetje loskomen. Nou, in Psalm 42 vers 5, ik zal het voorlezen, maar als je mee wilt schrijven, daar lezen we het volgende. Hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Het woordje wat hier voor lofprijzing gebruikt wordt, is het woordje toda. Nou, dat wil zeggen je handen uitreiken naar God als een offer van dankzegging en lofprijzing. Dus daar zie je dat je je handen uitreikt aan God, dat je eigenlijk jouw hart, jouw toewijding, jouw blijdschap, jouw vreugde, jouw voldoening, verzadiging in hem ook aanbiedt als een offer. En dat woordje toda, dat vind je dus ook in Leviticus heel vaak terug, als het gaat over de offerdienst. Dat was hetzelfde. We heffen dat offer naar God op. Het komt hem toe. Dus dat is je handen uitreiken. Dus om één aspect te noemen van lofprijzing. Nou, het tweede woordje, als ik het goed uitspreek, is het woordje zamar. Dat vind je in Jesaja 12 vers 2. En dat is weer een ander aspect van lofprijzing. Daar staat, zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Zie, daar proclameert hij eigenlijk de waarheid met betrekking tot wie God is. He, de ware liefde drijft de vrees uit, zegt de Bijbel. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. Hij is mij tot heil geworden. En dat woordje jamar, dat is een ander aspect van lofprijzing en dat heeft te maken met het zingen tot eer van God onder muzikale begeleiding. Was het in het eerste woordje opheffen van je handen, hier ligt het accent dat je God eert en hem verhoogt door middel van zang en muziek. Dat woordje kom je dus heel veel tegen in de psalmen. Lofprijzing. Muziek en zang die helpen ons om ons geloof te beleven. Daarom is het heel belangrijk of er goede zang en goede muziek in de gemeente is. En muziek moet altijd dienstbaar zijn aan het doel. Dat moet je goed onthouden. Muziek moet dus niet overheersend zijn. Het moet dienstbaar zijn aan het doel. Het moet de liederen eigenlijk dragen naar God toe. Je moet erin meegenomen worden. En daarom is het ook als zangleiding heel belangrijk hoe je dat opbouwt. Zeker als je uit wil komen op een moment dat we de Heere God met elkaar aanbidden in een samenkomst bijvoorbeeld. En mij, ik heb er nogal wat moeite mee dat na een bepaalde boodschap de muzikanten bewust of per se het lied moeten spelen wat ze ingestudeerd hebben 2 weken lang. Welke boodschap ik wil weten, dit moet gezongen worden. Die totaal niet fijngevoelig zijn voor wat er na zo'n boodschap dan nodig is. Dus het is heel belangrijk, wat zingen we, hoe bouw je dat op, zodat je mensen meeneemt. Niet zozeer hen naar binnen laat kijken bij zichzelf, maar meeneemt dat ze tot aanbidding komen van wie God is. En ik merk in het spreken vaak aan een stuk zangleiding of er ingang is in harten. Vaak, ik noem het altijd de loper die wordt uitgerold, waar ik slechts overheen hoef te lopen. Dus zang en muziek, zie je ook uit dat tweede woordje, is heel belangrijk in onze uiting van wie God voor ons is, naar de Heere God toe. Het geeft hoop, het geeft moed. Het derde woordje, dat lezen we in Psalm 145 vers 4, dat is een woordje Shabbach. En dat is, daar staat het volgende: generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Nou, Shabbach, dat wil zeggen dat je luid roept tot God, ondersteund met handgeklap. Ik heb er zomaar wat woorden uitgehaald, maar je kan een hele serie woorden kiezen waarin steeds een ander aspect van lofprijzing naar voren komt. Je handen opheffen. Zang en muziek. Handgeklap. Het zijn allemaal lichamelijke uitingen waarin een stuk emotie zit van wat er in onze ziel omgaat. Samenvattend kan je dit zeggen. Handen opheffen, knielen, buigen, klappen, juichen. Het zijn allemaal uitingen van dat wat er in ons hart leeft om God dat te geven wat hem waard is, wat hem toekomt. En daar zijn we dus met onze emoties bij betrokken. En soms lijkt het wel eens, als je een gemeente inkijkt, alsof er geen mensen zijn met emotie. Het is goed om je emotie te laten zien. Je mag ze laten zien naar de Heere God toe, maar ook naar elkaar. Dat je eens laat zien dat je gebroken bent innerlijk. Dat een ander ziet dat je verheugd bent in God. Dat het niet alleen maar iets is van theorie tussen je oren, maar dat het ook in je uitingen zichtbaar wordt. En laat het duidelijk zijn, lofprijzen moet ook weer geen wet worden. Dat je het zo op die manier moet doen, want dan wordt het weer een gespannen iets. Lofprijzing is iets wat ontstaat vanuit mijn relatie met mijn Heer. Nou, een relatie, een goede relatie, is ontspannenheid een heel belangrijk aspect, of niet? Niks moet, alles mag. Maar lofprijzing is wel een opdracht in de Bijbel. Dus het is ook weer, begrijp je? Maar we moeten ons ervoor openstellen dat de Geest ons kan leiden daarin. En dat wij daarop reageren. Ik heb dus gezegd, dat zijn allemaal uitingen. Dat mag en dat kan, zolang emoties maar geen eigen leven gaan leiden. Je moet altijd onthouden dat in lofprijzing de Heer Jezus het voorwerp is en blijft. Het gaat om Hem. Dus emoties moeten nooit leidend worden. Maar uiteindelijk is mijn lofprijzing gericht en komt die voort uit de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat zie je trouwens ook in de brieven. Als je bijvoorbeeld de Efezebrief of de Colossensebrief, bij de ene ligt heel erg de nadruk op het woord. En bij de andere ligt heel erg de nadruk op de geest en op het loven en prijzen van de Heer. Maar het een werkt het andere uit. Dat gaat samen op.
De Heer Jezus, hij blijft het voor.
Nou, dan gaan we beginnen met de afsluiting Colossenzen 3. Ik besef dat het beste heel veel is om allemaal te verwerken. Maar er staat iets heel belangrijks nog als het gaat over ons leven. Paulus die onderwijst de gemeente daar dat ze moeten zoeken de dingen die boven zijn. Ze moeten dus gericht zijn op God. In hun denken, in hun doen en laten. Hij onderwijst over de oude en de nieuwe mens. En de nieuwe mens, die wordt gekenmerkt door een nieuwe wandel. En dan zegt hij in vers 15, laat de vrede van God heersen in uw harten. Let op dat woordje laat, hè. Dat wil zeggen dat je dat toe moet laten, om het zo te zeggen. Dat je dat door je heen moet laten werken. Daar ben je dus zelf ook actief bij betrokken. Dat is ook een keuze. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Laat die het voor het zeggen hebben. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Nou, dat is nog wel een opdracht, of niet?
Zeker.
Vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Mijn vraag is vanavond. 1. Ben jij een aanbidder zoals Jezus die omschreven heeft? Een aanbidder in geest en in waarheid. Dat zegt iets over onze gezindheid. Hier zegt Paulus, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Daarbij wil hij zeggen, het woord van God zoekt een woonplaats. Wil een plaats hebben, eigenlijk staat hier een vaste verblijfplaats. Niet even aankomen en dan weer doorgaan. Maar het woord van God wil bij ons binnenkomen, om het zo te zeggen, gaan zitten en echt gaan rusten. Zodat het uitgedeeld kan worden in ons hart. Dat. Dus je moet een rust nemen om dat woord van God in je hart te ontvangen en daar te laten landen, te laten zakken, te laten rijpen. Want dat heeft ook een doel. Want dat komt het vervolg. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Hier zie je dus iets van een leven van aanbidding. Een rode draad in het leven van een christen. Het woord van God woont rijkelijk in ons hart. Laat de vrede heersen. Dat bepaalt de gezindheid van je hart, toch? Door dat woord word je gevormd. Vrede en rust gaat je omgeving merken aan je. Maar het is ook de bedding waarin je tot lofprijzing komt. Dat kan met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dat kan je uitspreken in gebed naar de Heer en God toe. Maar het komt voort uit dat woord, het vlees geworden woord, wat in je woont. En wat daar zijn werk doet. Ik geloof namelijk dat woordvervulde christenen ook geestvervulde christenen zijn. Omdat iemand die vol is van het woord en zich vult met het woord, die vult zich met Jezus zelf. Dat leidt tot aanbidding. Waar vul je me? Dat is zo belangrijk. En wat je heel vaak ziet in gemeenten en in christenlevens, dat mensen wel verlangen naar een leven van aanbidding. Dat mensen wel God willen lofprijzen. Maar je moet een bron hebben waar dat uit voortkomt. Nou, God heeft ons hart tot een bron gemaakt als hij daar de ruimte krijgt. Om daar te wonen, te werken. Dat het zaad ontkiemt en dat dat groeit. En daarom, daar waar je vol bent van de Heer Jezus, komt lofprijzing als vanzelf. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat kan gemeenschappelijk zijn, maar je kan ook in je woonkamer God loven en prijzen. Ik heb jullie wel eens verteld dat ik verkeerd naar huis ben gereden. Van een spreekbeurt. Ik zat in één keer bij Den Haag. Ik kwam uit Noord-Holland. Maar ik kwam gewoon afslagen, overgeslagen. Doordat ik zo de heren zat te loven en te prijzen in mijn auto. Ik was zo vol van die avond. Dus dat kan persoonlijk ook. Gewoon in je woonkamer of in je... Het gaat om de gezindheid. Het gaat om de uitingen van ons hart. Maar het is ook heerlijk om dat gemeenschappelijk te doen. Maar het heeft wel hiermee te maken. Uiteindelijk zegt Paulus. Het gaat om dat het woord van Christus rijk in ons aanwezig is. En hier zie je dus ook door die woordjes laat. Dat lofprijzing ook een opdracht is. Want weet je wat lofprijzing ook voor werking heeft? Ik richt me niet meer op mezelf. Ik richt me op hem. Dus ik kijk niet meer naar mezelf, maar ik kijk naar hem. Dus ik geef hem alle eer, niet meer mezelf. Ik geef hem glorie, hulde en aanbidding. En dat is de opdracht van elke christen. Hebreeën 13 vers 15, daar zie je dat lofprijzing een onderdeel is van onze eredienst aan hem. Dus het hoort tot het priesterschap waar jij en ik toe bevorderd zijn. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dus je ziet dat het tot ons takenpakket behoort. Wat is een priester die God niet eer, hulde en aanbidding biedt? Dat is geen priester. Dus we moeten daar wel stappen in maken. We mogen ons daarin ontwikkelen. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat het iets is wat de eer geeft aan de God die onze schepper en herschepper is. En nou sluit ik af met het boek Openbaring. Openbaring 5. En dat is een mooie afsluiting. Want uiteindelijk, de Heere God die wil ons voorbereiden op iets. In het paradijs was de harmonie volmaakt. Er was de juiste goddelijke atmosfeer. De verhoudingen waren goed. Wij namen de plek in die God ons had gegeven. De Heere God die nam zijn plek in, om het zo te zeggen. Dus dat was volkomen harmonie. En God kreeg daar alle eer. Daar is een breuk gekomen. En uiteindelijk heeft God in Jezus Christus het initiatief genomen om die breuk te herstellen. Zodat wij uiteindelijk stukje bij beetje tot ons oorspronkelijke scheppingsdoel gaan komen. En dat is dat wij leven tot eer van onze schepper. En dat het ons wel zal gaan. En daarin, om hem te verheerlijken, om tot eer van hem te leven, heeft aanbidding en lofprijzing een hele grote plaats. Wij worden voorbereid in dit leven. Paulus zegt, laat dan dat woord in je wonen. Verheerlijk God door psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar dat heeft een doel. Met het oog op de dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Want wat lezen we in Openbaring 5 vers 9? Deze wereldgeschiedenis, de wereld waar jij en ik in leven, die eindigt uiteindelijk in een grote prijsbijeenkomst. En dat is belangrijk om te zien. En daarom begrijp ik ook, wij zijn vertegenwoordigers van het komende koninkrijk. Wij mogen hier al iets uiten van wat de Heer zelf in ons hart gelegd heeft. Maar dat krijgt straks ten volle zijn beslag. En daaruit kunnen we ook leren, als het in de toekomst gaat om de Heer Jezus, om wie moet het vandaag gaan? Om de Heer Jezus. Dus waar moeten we ons vandaag in oefenen? Om hem dat te bieden wat hij waard is. Want daar gaan we de eeuwigheid mee doorbrengen. Nou, dan moet je toch wel een beetje ingewerkt zijn, of niet? Nou, wat staat er in Openbaring 5 vers 9? Dat vind ik zo mooi. En zij zongen een nieuw lied. Nou, de discussies over de bundel, die is sowieso voorbij. Welke hanteren? Ze zingen een nieuw lied. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En dan vers 12. Vind ik zo indrukwekkend gedeelte. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom. En de wijsheid. En de sterkte. En de eer. En de heerlijkheid. En de dankzegging. Hey, gaat het om ons? Gaat het in een leven van aanbidding om ons? Gaat het in een leven van lofprijzing om ons? Het gaat allemaal op hem. De Zoon van God. In wie de Vader welbehagen heeft. En wat staat er dan in vers 13? En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Is dat een preesbeen of dit?
Amen.
Dit is God die eer geven, die hulde brengen, die hem toekomt. En dat is eigenlijk de samenvatting van vanavond. Jij en ik, wij zijn tot wedergeboorte gekomen. Die kloof tussen God en ons is overbrugd. Wij zijn teruggebracht door het geloof in de Heer Jezus aan het vaderhart van God. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur, of je het geloven wil of niet. En wij delen in zijn heerlijkheid. En wat het verlangen van de Vader is, is dat wij ook als zodanig gaan leven. En hem nu al, te midden van de gebrokenheid, onthoud dat, van deze schepping. De schepping zucht en is als in barensnood. Maar dat doet niets af aan wie God is. En daarom kunnen wij verschil maken vandaag. En het is vandaag onze roeping om goed te spreken van de God die we mogen kennen in Christus Jezus als onze hemelse Vader. Het is vandaag onze roeping om hem hulde en eer te brengen die hem toekomt in een gebroken wereld. En het is tegelijkertijd voor ons in een gebroken wereld voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Want als wij hier niet een leven van aanbidding leiden, en als lofprijzing hier geen onderdeel is in ons leven, niet onze lifestyle is, je zal het straks geweest naar je zin hebben. Want het gaat om hem. En het is zo mijn gebed ook voor mezelf, en ik strek me daar naar uit, dat ik een leven leid. Niet momenten heb, maar een leven leid. Waarin hij het middelpunt is. En dat mensen merken in mijn leven dat ik niet meer voor mezelf leef. Maar dat ik hem dat wil geven wat hem toekomt. En dat is ten dele. Van harte. Maar tegelijkertijd zet ik mijn hart wagenwijd open. En zeg ik, Heere, woon rijkelijk met uw woord in mijn hart. Vul alle kamers van mijn leven. En vervolgens moet ik de keuzes maken om hem juist dan de lof en eer te brengen. Als de omstandigheden tegen mij getuigen. En is dat niet vaak het getuigenis van christenen in moeilijke omstandigheden? Waardoor ogen van anderen zijn geopend. De vervolgde kerk. Moeilijke situaties in christenlevens. Of dat nou in ziekenhuizen of wat dan ook. Dat ze toch. God dat gaven. Wat er toe kwam. Maar je omstandigheden dan? Ja, dat is wat lofprijzing kan doen. Nou, laten we een moment hebben om de Heer te loven. En te danken. Er valt veel meer over te zeggen. Maar ik heb aanbidding en lofprijzing het onderscheid laten zien. En ook het verband laten zien. En uiteindelijk laten zien dat het vandaag de dag voorbereidingstijd is voor de tijd die wij tegemoet gaan. En dat we hier al reeds hem mogen kennen. En hem mogen lofprijzen. Goeie vrijdag.